Goedemorgen, geliefde broeders en zusters. Ik heb François meegebracht. Hij is de evangelist in ons gemeentestichtend project. Hij brengt de contacten aan en via de contacten die we krijgen, krijgen we weer nieuwe contacten. En ik heb gevraagd om hem voor de preek 5 minuutjes iets te vertellen over dat werk in Zutendaal. François. Mag ook, ja. Gaat dat?
Ja? Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb naar uitgekeken naar deze dag. Niet om dit allemaal te vertellen wat ik nu ga zeggen, maar ik vind het altijd fijn om eens in een andere gemeente te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Hè. En eigenlijk is dat toch zo vreemd. Hè. Ik voel me hier thuis. En dat is niet als ik ergens anders kom, de vreemde. Maar ik mag weten, we horen allemaal bij dezelfde familie. Wij zijn broeders en zusters en dat is uniek eigenlijk, hè. Ik ben ondertussen 37 jaar christen en dat krijgt dan wat meer betekenis, hoor. Dat als we kunnen zeggen tegen elkaar, broeder, zuster. 18 maart 2012 zijn er 2 belangrijke dingen gebeurd in mijn leven. Het eerste is, ik heb toen een ongelooflijk lieve broeder uit Nederland leren kennen. En die heet Arie. Ik zeg het toch juist, hè, Arie? Ja. We hebben een heerlijk gesprek met elkaar gehad op 18 maart 2012. Daar is toch wat gebeurd. Wat is er toen gebeurd? Toen is de evangelische gemeente Zutendaal van start gegaan. En onze broeder Arie was er ook bij. En we hebben heerlijk genoten van de dingen die we met elkaar mochten vertellen. Adrie heeft mij gevraagd om mij wat te vertellen over Zutendaal. En ik wil dat doen door middel van een bijbeltekst. Matthäus... Hoofdstuk 20, willen we dat even opslaan? Matthäus hoofdstuk 20. En we hebben daar het verhaal dat Jezus van Jericho naar Jeruzalem trekt. En wat gebeurt er? Een massa volk volgt hem. En wat gebeurt er? Daar zijn 2 blinden en die roepen Jezus om ontferming. En die massa die bij Jezus is, die zegt... Zwijg alsjeblieft, hè. Je gaat toch Jezus niet lastigvallen? En dan staat er iets heel merkwaardigs geschreven. Ik ga even kijken. En Jezus stond stil, riep hen en zeide, wat wilt gij dat ik u doen zal? Broeders en zusters, wist u dat de meeste van Jezus' wonderen gebeurd zijn nadat hij lastiggevallen is geworden door mensen? Mensen die hem aanklampten en die dingen nodig hadden. Ik denk aan ons verhaal van die 2 blinden. De 10 melaatsen die Jezus lastig vielen. De opwekking van de jongeling van Nain en zo verder. We hebben allemaal ons eigen programma, kent je dat? Vandaag ga ik dit doen en morgen ga ik weer andere dingen doen. En wij willen door niemand lastig gevallen worden. Zo gaat dat meestal, hè. Mag ik u een klein geheimnis vertellen, lieve mensen? Als wij willen dat we door God gebruikt worden, dan moeten wij aanvaarden dat wij lastig gevallen worden door de Heer Jezus. Dat wij onderbroken worden in ons levensritme. Beschikbaar zijn voor de Heer Jezus. Bruikbaar zijn in Gods koninkrijk. Dan moeten we leren aanvaarden... onderbroken te worden door de Heer Jezus. Dat hij mag roepen, zoals die 2 blinden. Dat we vervolgens gaan stilstaan en luisteren naar hetgeen wat hij van ons vraagt. En als dit gebeurt, hè, lieve broeder en zuster, dan gaat ons geloofsleven concreet worden. Dan gaan we als het ware Gods handtekening ontdekken onder heel veel levensomstandigheden. En zo is het ook gegaan in Zutendaal, hoor. De Heer sloot een deur op mijn levensweg. En weet je wat ik toen deed? Iets heel merkwaardigs, hoor. Hij stuurde een Nederlander naar mij toe. En die Nederlander, die vroeg mij of ik wilde meewerken aan het gemeentestichtend project. In Zutendaal. En ik heb even tegen gesputterd, hoor. En toen heb ik volmondig gezegd, ja, ik wil dat. En lieve mensen, toen is het begonnen, hoor. Heb ik dit nodig? Nee, hè. Hoort je mij zo? Wat ga ik dan neerleggen? Hè? Zo, beter. Nu, en weet je, een nieuwe weg, een avontuur wat toen begonnen is. Wij zijn gaan getuigen van de liefde van Jezus. En weet je hoe wij dat gedaan hebben? Op de klassieke wijze. Op die bel drukken en de mensen die opendeden, hen verteld over de liefde van Jezus. We hebben getuigd. En ik verzeker u, God heeft ons geloof beproefd hoor. Maar we hebben volhard, we hebben doorgezet. En als er weer gebeurde dat er een deur dichtgeslagen werd, dan dachten wij, wacht even, straks heb je geen verontschuldiging als de Heer u passeert. Als de Heer u niet toelaat in dat hemels koninkrijk. En zo zijn we begonnen. En lieve mensen, ik heb een dramatisch feit vastgesteld toen. Wat ik eigenlijk niet echt wist. Dat in België, en ik veronderstel ook zo'n klein beetje in Nederland, dat dat ook hier wel gebeurt, dat een heel groot gedeelte van de mensen de ware inhoud van het evangelie niet kennen. Gelovig zijn, ah, dat betekent, ik ga toch eens af en toe naar de kerk. En ik hou mijn fatsoen, hoor. En dat is het dan, hè. Maar een persoonlijke relatie met de Heer Jezus hebben, over de wedergeboorte spreken, dat is onbestaan bij hen. Ik heb met de pastoor van het dorp gesproken. Een heel lang gesprek gehad. En we hadden het ook over de wedergeboorte. Dat gesprek van Jezus met Nicodemus. En die brave man die zei tegen mij, François zegt er, wedergeboorte, nee, dat moet je zo niet aannemen hoor. Je bent gewoon weg anders gaan leven. Broeders en zusters, dit is een drama als priesters dit vertellen. Dat is een drama, vind ik. En heel veel mensen die zijn bezig met een uiterlijke godsdienst. En ik veronderstel, broeders en zusters, dat het bij ons er anders aan toe gaat. We hebben een persoonlijke relatie ontvangen met de Heer Jezus, doordat we wedergeboren zijn. We hebben een nieuwe natuur, wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn geadopteerd, wij behoren bij het gezin van Jezus. Is dat niet ongelooflijk? En dat betekent dat wij verder mogen kijken dan het graf. En al die dingen hebben wij verteld. En dat is zo uniek, hè? Maar er zijn mensen tot bekering gekomen. Jonge mensen. Adrie verzorgde de 5 avonden. En één voor één hebben er een aantal mensen neergeknield. Bij dat kruis op Golgotha. En die zijn anders gaan leven. We hebben de kracht gezien van Gods geest. Mensen die samenwoonden. En die hebben besloten om te trouwen. Op Gods wijze door het leven te stappen. Is dat niet uniek? Vraag dat vandaag de dag is aan een onbekeerde. Jongens, ze lachen niet uit. Hè? En broeders en zusters, zo is dat gegaan. Als God ons op pad stuurt, dan gaan we altijd vrucht dragen. En dat is ook zo gebeurd in Zutendaal. En we hebben eigenlijk daar iets heel belangrijks gedaan, vind ik, waar we nu enorm blij mee zijn. En weet je wat dat is? We hebben afgesproken om ons alleen te richten op ongelovige mensen. En je weet hoe dat gaat, hè. Als dan links en rechts mensen uit de omgeving, uit andere gemeentes dan horen, ja, Zutendaal is ook wat bezig. Dan komen er mensen af, mogen we je aansluiten? En dan hebben wij beleefd gevraagd, wilt jij in uw plaatselijke gemeente blijven? Ik ga je 2 voordelen opzommen wat dat betreft. En de eerste is, wij kijken allemaal in dezelfde richting. Er is eigenlijk geen verscheidenheid van leer onder elkaar. Dat is 1 ding. En dat zorgt voor eenheid. En broeders en zusters, ik ga voorop zeggen, Jezus krijgt de eer hoor. Maar als wij samenkomen, dan is het feest, echt waar. Dat zijn jonge christenen en oh, dat is zo heerlijk, hè. En het tweede feit, dan moet je eens aan Adrie vragen. Adrie moet als het ware dat geestelijk voedsel met de emmer erin schudden. Dat zijn allemaal open bekken. Ja, van die, gelijk bij de jonge medeltjes. En dat moet er zo in geschud worden. Die zijn hongerig, die kijken daar naar uit. En die willen meer weten. Ongelooflijk, hoe heerlijk dat het is. Ik kan er echt van genieten. Nu, we zijn ondertussen enkele jaren verder. En nu zijn we eigenlijk begonnen met die tweede fase van het gemeentestichtend werk. En ik zou zeggen, dat is een andere koek hoor. Nu gaat Adrie het heel moeilijk krijgen. Want, wat moet er gebeuren? Die jonge christenen, die moeten hun gaven ontdekken. Die moeten hun plaats vinden in de gemeente. Die moeten aan het werk gaan. Het is niet zomaar van gaan even naar de dienst gaan, dat is het. Nee, ieder moet zijn gaven gaan gebruiken. Ja. En dat is niet gemakkelijk. En daarom, lieve mensen, ik ben blij dat ik hier mag staan. En weet je waarom? Omdat ik ontdekt heb wat Psalm 127 zegt. Als de Heere het huis niet bouwt, al ons vroeten, ons werken heeft niks betekenis, hoor. En ik heb dat begrepen na 37 jaar Christen zijn. En daarom, ik wil eens heel persoonlijk zijn. Ik zou eigenlijk al die rijen willen afgaan en ieder heel persoonlijk willen vragen, wilt je eens een keer voor Zoetendaal bidden? Een jonge gemeente, die jonge christenen, die moeten actief worden voor Gods koninkrijk. En daar wil ik gebed voor vragen. Ja? En verder, ik heb een lijstje met contacten, zoals wij dat noemen. Morgen gaan op twee plaatsen de vijf avonden starten. Vraag maar eens aan Adrie wat het is. Hij gaat die dat heel fijn uitleggen natuurlijk. Hè? En de bedoeling is dat die mensen tot bekering mogen komen. Dat die mensen toegevoegd worden aan dat klein kuddetje wat behouden gaat worden straks. Mag ik daar gebed om vragen, lieve mensen? Denk er eens een keer aan. En ik steun erop, hoor. Absoluut dat God dat zegent. Adrie moet het de volgende keer maar komen vertellen hoeveel mensen dat hierdoor tot bekering gekomen zijn omwille van uw gebed. Ik geloof erin, hoor. Absoluut. Nu, ik ga afsluiten, want anders gaat Adrie boos worden straks. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, ik hou van u. En weet je wat ik dan doe? Om dat te bewijzen, dan koop ik eens een ruiker bloemen. Ik weet niet of dat hier ook gebeurt zo. In Nederland denk ik het wel, hè. Maar ik zeg ook af en toe eens tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, ik hou van u. En weet je wat ik dan ook wel eens doe? Dan koop ik figuurlijk ook een ruiker bloemen. In de vorm van dat ik niet met het evangelie uitleg. Dat ik vertel over die liefde van Jezus, over zijn ontferming. Dan ga ik stoeven over die vrede die de Heer Jezus in mijn hart heeft uitgestort. En dat ga ik vertellen, lieve mensen, dat ze neer moeten knielen bij dat kruis op Golgotha. Dat ze daar vergeving ontvangen. Dat ze daar verder mogen kijken dan het graf. Dat er een eeuwigheid op hen wacht bij de Heer Jezus. En ik vind dat zo fantastisch, broeder. Ik hou van Heer Jezus. En ik wil een wegwijzer zijn. Een verkeersbord wat naar Jezus wijst. Daarvoor te mogen gebruikt worden. Dat is toch mooi, hè? Mensen die onverschuldig zijn voor de Heer Jezus. Die hem negeren. Die hem misschien haten. En die door onze levenshouding, door ons spreken, Jezus gaan aanbidden. Dat is toch prachtig, hè? Ja, ik denk terug aan dat versje daar. Matteüs hoofdstuk 20, vers 32. En Jezus stond stil. Broeder, zuster. Misschien heeft de Heer Jezus vanmorgen ook onze naam geroepen. Misschien heeft hij ook iets gevraagd. Hij wil er ons gebruiken ergens voor. En natuurlijk, de kans zit er altijd in dat we weer zo druk met onszelf bezig waren. Dat we weer zo druk bezig waren met ons programma. En dat we geen tijd hadden om stil te staan voor hem, om naar hem te luisteren. Weer een kans verspild om onze dankbaarheid te betuigen. Dan hebben we weer een kans verspild om iets te willen betekenen voor de Heer Jezus. Broeder, zuster. Ik zou zeggen, koop eens een bloemenruiker voor de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen.
Moet ik trouwens nog iets zeggen? Of, Goed. We gaan de Bijbel openen. We gaan naar het Oude Testament, vooraan in de Bijbel. We gaan naar Genesis 11. Een opmerkelijke geschiedenis waar je weinig over hoort. Ik heb er zelf nog nooit een prediking over gehoord, nog nooit een Bijbelstudie over gehoord. En toch is het een vrij bekend onderwerp. Misschien is er hier al wel eens over gesproken. Genesis 11 vanaf vers 1. De toren van Babel. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat ze een vlakte in het land Sinia vonden en daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor onze naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. En zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. En daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover. We gaan het samen bekijken. Torens zijn vaak statussymbolen in de wereld. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf graag torens bouwde toen ik nog een klein kind was met van die Lego-blokjes. En vond het altijd leuk als die toren dan omviel. En het lijkt momenteel wel een wedstrijd tussen landen. Wie kan de hoogste toren bouwen? Nu de hoogste toren die staat in Dubai, 828 meter hoog. 4,5 keer zo hoog dan de hoogste toren in Nederland. En de hoogste toren in Nederland is de Euromast. En in deze geschiedenis vanmorgen gaan wij samen de periode van die nieuwe mensheid na de zondvloed bekijken. En wat daar de gevolgen van waren. En dan kijken we in vers 1 en dan vind ik het heel opmerkelijk dat er een tijd is geweest op de aarde dat er maar één taal gesproken werd. Dat er een tijd is geweest op deze aarde dat de mensen maar op één plek leefden. En zo begint de geschiedenis van de toren van Babel. Trouwens, deze geschiedenis die geeft ook heel duidelijk een verklaring voor de duizenden talen die er momenteel op deze wereld gesproken worden. Dan gaan we naar vers 2 en dan zien we dat ze naar het land Sinjar gingen. Misschien moeten we heel even voor de context, bij mij is het op dezelfde bladzijde, hoofdstuk 10. Dan zien we namelijk in vers 1, dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. Sem zijn de Semieten, volk Israël. Dan Jafet, dat zijn wij, dat zijn degenen die de kustlanden gingen bevolken. En Gam zijn de Arabieren. En dan kijken we in vers 6, de zonen van Gam, dus we gaan even met Gam mee, zijn Kush, Mitzrayim, Put en Kanaan. En dan in vers 8, en Kush verwekte Nimrod, die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht van de Heer en daarom wordt gezegd, als Nimrod een geweldige jager voor het aangezicht van de Heer. En dan vers 10, het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Nu, die Nimrod is toch wel best wel bekend. En die Nimrod was eigenlijk een kleinzoon van Noach. En zijn afstammelingen, hebben we hier gelezen, gingen wonen in het land Sinjar. Waar ligt het land Sinjar? Dat ligt in Babel, in Babylonië. Hè? Dat is Irak, zeg maar Zuid-Irak. En daar hadden ze een plaats gevonden, een vruchtbare streek om daar te blijven en om iedereen te kunnen herbergen. En dat was de eerste stad die door de nakomelingen van Noach gebouwd werd. Dus een tijd na de zondvloed. En dan in vers 3, daar begint het mee. Daar begint het allemaal mee. Dan zeggen ze tegen elkaar, die mensen, komt, laten wij. Laten wij. Vastbesloten sporen ze elkaar aan om aan het werk te gaan. En waar gaan ze aan het werk? Dus in dat land Sinjar. En dat land Sinjar, daar had je ook twee rivieren, de Eufraat en de Tigris. Daar had je kleiachtige grond. Toen ging men stenen maken, dat was de tichelsteen, die is toen uitgevonden. Want voor die tijd gebruikten ze alleen maar natuursteen. En wat zat er in de grond in Sinjar? Er zat een soort bitum, een soort asfalt. En daarmee werden dan de stenen aan elkaar gemetseld. En dan moet je eens kijken in vers 4. Deze mensen hadden drie dingen op het oog. En het eerste wat ze op het oog hadden was, ze wilden een toren gaan bouwen, waarvan de top tot in de hemel zou reiken. En het tweede, ze hoopte een naam te maken. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, ze wilde graag beroemd worden. Ze wilde beroemd worden voor hun nageslacht, dat die zouden zeggen van, kijk eens wat een geweldige toren dat zij gebouwd hebben. Maar het was eigenlijk meer eerzucht, hoogmoed en dwaasheid. Het was meer hoog van de toren blazen. En dan het derde puntje wat we zien in vers 4. En dat is een belangrijk puntje hier. Zij wilden niet verspreid worden. Zij wilden niet uit elkaar gaan. En waarschijnlijk kwam dat door die eerzuchtige Nimrod. Want wat had hij op het oog? Die had een algeheel koningschap op het oog. Hij wilde koning van de wereld worden. Nou, dat laat God niet toe, want dat recht heeft God alleen. Hij is de koning der koningen. En wat doen ze dan? Dan maken ze een plan. Om een stad te bouwen met een toren. En dit was de eerste stad in de geschiedenis met een inwonersaantal van meer dan 200.000. Maar er was een snelle groei en door die snelle groei werd het allemaal veel te vol daar in het land Sinjar. Maar toch waren ze afkerig om naar andere streken te trekken, want ze wilden zo graag bij elkaar blijven. Nu, de bouw van die stad was eigenlijk een symbool van macht, van eenheid en zonder grenzen. Dit was allemaal geloof in eigen kracht. Het is zo actueel als wat. En de wereld naar eigen hand zetten, in plaats van te vertrouwen op de Heer, hè, die het leven leidt en bestuurt. En de Heer die de beste ideeën heeft voor een goed functionerende samenleving. Ze trokken zich eigenlijk bij dat nieuwe begin daar al helemaal niks van aan. Het was rebellie tegenover hun schepper. En weet u, het bouwen van een toren, het bouwen van een stad. De vooruitgang op zich is daar niks mis mee. Maar hier zat iets achter. Het ging om het plan dat erachter zat. Want Babel is het symbool van een samenleving waar iedereen hetzelfde moest zeggen. Waar iedereen hetzelfde moest denken. Waar iedereen hetzelfde moest geloven. Waar iedereen hetzelfde moest leven. En waar men geen kritiek duldde. Denk bijvoorbeeld aan een land als Noord-Korea. Of denk aan een land als Iran. Dat was daar al het geval. En dan ben je zo bezig met de voorbereiding en denk je bij jezelf, zou een dergelijke maatschappij zich ook nog bij ons kunnen ontwikkelen? Nu, dit gedeelte is eigenlijk een waarschuwing tegen het opleggen van eenheid. Dat betekent dat je geen vrijheid meer hebt als burger. Dat je geen ruimte hebt om anders te denken. Met alle gevolgen dat dat kan hebben. Nimrod en de zijnen concentreerden zich op één plek, in één stad, rondom één toren. Je zou wel kunnen zeggen, een hele vroege wereldregering. En daar ging het fout. Want de mensen, die zagen de toppen van de bergen. Ze zagen de toppen van de bergen, zagen ze in de wolken. En toen dachten ze bij zichzelf, wij zijn in staat om een toren te bouwen tot in de hemel, tot in de wolken. Wij willen een zichtbaar monument stichten. En dat zichtbaar monument willen we stichten, zodat de mensen altijd weer deze stad terug kunnen vinden. Dat was ook wat erachter zat met die toren. Dus ze concentreerden zich daarop. In Hasselt, waar ik woon, dat is de hoofdstad van de Belgische provincie Limburg, daar heeft men een, vind ik persoonlijk, een heel lelijk gebouw geplaatst, een gerechtsgebouw. En de bedoeling van de schepenen, hè, dat zijn wethouders, die worden in België schepenen genoemd. Dat is ook een stuk taalverwarring, hè, regelmatig tussen ons. Hè. Dat iedereen in Hasselt dat gebouw moet kunnen zien. Dat zat er eigenlijk achter, moest ik even aan denken. Kerktorens, die werken ook zo. Als je een dorp zoekt, nu heb je natuurlijk GPS. Maar in die tijd, als je een dorp zocht, oké, dat is een kerk. Oh, daar is het. Hè. Dan zag je al van verre, zag je al de toren. Hoe zagen die torens eruit? Die waren 100 meter breed, die waren 100 meter hoog. En steeds werd er weer een nieuwe verdieping opgezet. En elke verdieping die erop kwam, die was weer iets kleiner. En wat had je dan bovenin? Dat kun je ook heel goed zien bij die Maya-tempel. Dan zie je bijvoorbeeld dat daar de afgod neergezet werd. En wanneer dan de wolken laag hingen, dan was het net of dat zij zelf een weg naar de hemel gebaand hadden. En zo ging men totaal in tegen de wil van God. Als je het zo leest in je stille tijd, je leest er totaal overheen wat dat allemaal inhoudt hier. Want weet u, waarom gingen ze tegen God in? Als we één bladzijde omslaan, hoofdstuk 9, vers 1. Dus na de zondvloed, er staat er, toen zegende God Noach en zijn zonen. En hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. En dan staat er, vervul de aarde. Maar dat wilden ze niet. Het idee van de Heer was dat de hele aarde gebruikt zou moeten worden om te wonen en te leven. En hij wilde hen juist zegenen door hen te verspreiden. En ik lees even, u hoeft dat niet te lezen, maar dat vond ik zo mooi daarbij aansluiten. Handelingen 17, vers 26 en 27, voor degenen die het willen noteren, daar staat zo mooi, hè? En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. Zie? Op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van een woongebied. En dan vers 27, is belangrijk. Het gevolg, opdat zij de Heer zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Verspreiding, zodat mensen de Heer Jezus kunnen leren kennen. Dat prachtige idee is van God. Hij wilde niet dat ze samen allemaal maar bleven zitten daar in dat land van Sinjar, maar dat ze zouden uitzwermen over de aarde. Dus dat is een heel belangrijk gedeelte hier. Maar dat wilden ze niet. Ze waren op zoek naar eenheid. En in die eenheid die ze zochten, dat was dan eigenlijk hun kracht, want ze wilden samen wilden ze sterk zijn. Er was een angst om elkaar kwijt te raken en wat daarvan het gevolg zou zijn. Het ging er eigenlijk om zichzelf te handhaven. En dat is zo oud als de wereld. Men ging zelf, zeg maar, de wereld organiseren. Ze werden schepper van hun eigen rijk. Hoe vaak hebben we dat al gezien in de geschiedenis? Babel is negatief. In de Bijbel zie je ook duidelijk, Babel heeft geen toekomst. Het is afgelopen met Babel in de toekomst. En als je dan zo bezig bent, dan denk je, hoe gaat het dan verder met de ontwikkelingen in Europa? Die niemand van ons kan tegenhouden. Het is goed om te bidden voor koningen en presidenten. Maar er is steeds minder inspraak en het wordt allemaal meer gedicteerd de laatste tijd. Maar dit Bijbelgedeelte laat ons ook zien dat eensgezindheid niet altijd goed is. Want mensen kunnen ook eensgezind zijn in het kwaad. En dan is er een probleem. Dat hebben we ook vaak gezien in de geschiedenis. Dus die mensen die dachten, als wij nu maar een hoge en een sterke toren maken, dan zullen wij, daar heb je het weer, hè, vanuit onszelf wel contact maken met een God. En dan zal hij wel, als wij die toren hebben gebouwd, dan zal hij wel naar beneden komen. En inderdaad, het werk van de torenbouw was nog niet af. En we lezen hier in vers 5 dat de Heer neerdaalde om het werk van de mensen te bekijken. Nu is de bedoeling van dit vers niet om een menselijke voorstelling van de Heer te geven, want hij is alomtegenwoordig, hij weet alles en hij ziet alles. Maar eigenlijk wordt het hier gezegd om ons in te lichten over die activiteit van God die je hier gaat ondernemen. En in vers 7, dat vind ik ook een heel belangrijk gegeven, daar staat, laten wij neerdalen. Dan zie je weer die drie eenheid van de Heer. En dat is ook heel menselijk uitgedrukt. Dus de drie eenheid die meervoud vormen. En wanneer kom je die tegen? Dat is mij opgevallen. Die kom je tegen als er iets heel belangrijks gaat gebeuren. Zie je bijvoorbeeld ook in Genesis 1, dan zie je de scheppingsdagen. En wat gebeurt er dan op de zesde dag? Zie je een communicatie tussen de vader en de zoon. En dan zegt men, laten wij mensen maken. Daar was ook iets bijzonders aan het gebeuren. Omdat de mens zo belangrijk is. Omdat de mens de kroon van de schepping is. Dus de bedoeling van de Heer was om hier ter plaatse gaan in te grijpen. Om aan deze situatie eigenlijk een einde te maken. En hij heeft er wel bijzondere aandacht voor. En dan komt de Heer tot een conclusie. En die conclusie, die lezen we in vers 6. Zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Als dat lukt, zegt de Heer, dan kunnen ze voortaan alles. En dan zullen ze nooit meer naar mij luisteren. En dan loopt het tenslotte al heel snel fout met de mensheid af. Dus we lezen hier dat voor Babel niets onuitvoerbaar leek. En als we dat een beetje terugplaatsen in onze tijd, dan denken we bijvoorbeeld aan onze wetenschap en aan onze techniek en aan onze moderne wereldwijde communicatiemogelijkheden. Dan denken we aan de economie, waar veel mensen hun vertrouwen op stellen. Maar ja, het blijkt toch een zeebeleconomie te zijn. En men heeft eigenlijk collectief in Europa God losgelaten door alles heen. En omdat dat gebeurt, zien wij ook een moreel verval. En men bouwt gewoon verder aan hun toren met daarboven in dat altaartje Sint-economie. De wortel van alle sociale en alle politieke wanorde die we momenteel om ons heen zien. Het zich van God afkeren, hun eigen plan trekken, dat is zo oud als de wereld. En veel naties en leiders zijn hier in deze val gelopen. Dus wat was dan de basis van een verkeerde handeling? Van een verkeerde handelen? Dat was dat er maar één taal was. En die ene taal die maakte gezamenlijk overleg mogelijk. Dan kreeg men ook meer vertrouwen in elkaar. Dat bond hen sterk samen, die eenheid van taal. En wekte in hen een begeerte om ook samen te blijven. En er was maar één mogelijkheid om heel dit ondernemen hier lam te slaan. Dat was de taalverwarring. Want taal is dus nodig om samen te kunnen werken. Anders ontstaat er verdeeldheid. We zien dat zo duidelijk in België. Dan heb je 4 miljoen Walen, dat zijn Franstaligen. Dan heb je 6 miljoen Vlamingen en die liggen regelmatig met elkaar overhoop. Ze gunnen elkaar eigenlijk helemaal niks en er is zo'n wantrouwen. Dus je ziet, vandaag gebeuren deze dingen nog. Maar weet u, de wil van de Heer moest hier in vervulling gaan. Hij wou dat de mensen de aarde zouden vullen. En hij kon het niet toelaten dat ze bij elkaar zouden blijven. Want dan zouden ze op een gegeven moment nergens meer voor terugdeinzen. Maar zou de goddeloosheid nog sneller en sterker toenemen. En dat is hier heel duidelijk. Dus die taalverwarring die hier dus plaatsvond, was geen straf. Maar eigenlijk weer ontferming van de Heer. Omdat hij hem wilde tegenhouden om zich steeds te blijven verzetten. Het was een belangrijke noodmaatregel, dat zien we zo meteen nog even. De Heer zei, kom, laten wij nu afdalen. Maar hij zegt niet, kom, laten we nu afdalen in de donder en de bliksem om deze moeilijke mensen een kopje kleiner te maken. Dat zegt hij niet. In feite waren ze verkeerd bezig met een onverzettelijke houding, maar ze werden alleen maar verplaatst. Want Gods geduld is tot op de dag van vandaag zeer groot. En vers 8, dan zien we door die taal te verwarren, worden ze dan verstrooid. Vertrekken naar verschillende landen. Vertrekken naar verschillende plaatsen. Hun plan werd verijdeld en dan komt die verdeeldheid. En dan komen ze in allemaal groepen en ze verspreiden de toenmalige wereld. En die toren, die eigenlijk het doel had om de Heer tegen te houden, die is nooit afgekomen. En nu sluiten we het heel belangrijk af, dit gedeelte. Want juist omdat er een verspreiding kwam en allerlei volkeren, kon God van start gaan, kon de Heer van start gaan met één volk. Het volk Israël. En wie is de vader van alle gelovigen? Abraham. Waar kwam Abraham vandaan? Abraham kwam uit Irak. Abraham kwam uit Irak. Abraham, voordat hij geroepen werd, was ook een afgodendienaar, maar God had een plan met hem. En weet u wat ik nou zo mooi vind van Abraham? Abraham ging geen toren bouwen. Abraham wilde zijn eigen naam niet groot maken. Dat deed God voor hen, dat vind ik ook heel mooi. En de enige woning die Abraham bezat, was een tent. En het enige bouwwerk wat hij gemaakt heeft, was een altaar. En met dat altaar drukte hij iets uit. Prachtig. Je leeft niet voor jezelf. Je eert God. Dat zat daarachter. Abraham was de man die uiteindelijk de komst van de Messias mogelijk maakte. Hij opende als het ware de weg naar de hemel. En dan gaan we 1800 jaar later vanaf de toren van Babel. En wat zien we dan? Dan komt de Heer Jezus. Hij heeft geleefd zoals u en ik hadden moeten leven, doch zonder te zondigen. Hij heeft niet gezondigd. Hij is als een volmaakt offer aan het kruis gegaan. En daarom kon hij ook na 3 dagen opstaan uit de dood, want hij had de dood niet verdiend. Hij had nooit gezondigd, maar hij heeft wel onze straf kunnen dragen. Toen is hij naar de hemel gegaan. En dan is de Heilige Geest uitgestort. Voor ons alweer zo'n 2000 jaar geleden. En dat is zo mooi, hè? Wat is er gebeurd? De geest van liefde is uitgestort. En de taal die daar gesproken werd, dat was de taal van liefde. Wat een voorrecht. En toen dacht ik even, wat bindt ons nu samen vandaag? Wij zijn als gemeente positief in staat om veel te bereiken als we één zijn in het gebed. Want als wij één zijn in het gebed, dan spreken wij dezelfde taal. Is dat niet mooi? Wij kunnen vandaag dezelfde taal spreken. En wat ik nou weer zo typisch vind, ik heb het eigenlijk de titel van dit gedeelte gegeven, verspreiding. Ze wilden niet verspreid worden. Het is toch heel raar? De eerste gemeente wordt gesticht in Jeruzalem 2000 jaar geleden. En er komen duizenden mensen tot bekering. En wat zie je dan? Die duizenden mensen die blijven allemaal in Jeruzalem. Want die wilden, om het een beetje populair uit te drukken, een grote megakerk zijn. En dan zien we in Handelingen 8 dat er vervolging komt. En wat gebeurt er dan? Die pasgelovige mensen, die worden verspreid over die toenmalige wereld. Die hebben overal het evangelie verkondigd. En daardoor zijn al die nieuwe kerken eigenlijk aan het begin van de geschiedenis ontstaan. Was er geen verspreiding gekomen, dan waren die gemeentes ook niet gesticht. Dus die verspreiding is zo belangrijk. En ik denk persoonlijk vandaag nog steeds de verspreidingen de beste manier om mensen het evangelie uit te leggen. Wij zijn nu aan het nadenken naar een nieuwe plaats. We zijn er voor aan het bidden, want je moet weten welke plaats je moet gaan. Om ook daar weer te beginnen, bijvoorbeeld bij een gezin aan huis die tot geloof komen. Er komen meerdere mensen bij en zo groei je weer langzaam tot een nieuwe gemeente. En dan breng je licht in die plaats. En leiders uit de vorige gemeente, die een beetje in de onderlaag zaten, die neem je mee en die worden daar leider. Het heeft zoveel voordelen, gemeente stichten. En wat zien we, gemeente stichten, wat zien we dan? Op de Pinksterdag, wat ze tegen elkaar zeiden, heeft ook wel met die taal te maken. We horen hen allemaal in onze taal spreken. Uiteindelijk wil de Heer de mens weer één maken. Volken roepen van elke taal. Ze brengen in het huis een schare die niet te tellen is. Op één dag zullen alle waarachtige gelovigen samenkomen en één hemelse taal gaan spreken. Door de Heer Jezus bouwt hij zijn koninkrijk, een nieuwe stad. En als je bij die naam hoort van de Heer, dan heb je een vaste toren gevonden. De meest veilige plek in de wereld. De naam van de Heer. De toren. Sluiten we mee af. Zullen we het samen opzoeken? Dan geven we die nog mee, die tekst. Vindt een prachtige tekst. Spreuken 18. Spreuken 18. In België zeggen we altijd midden in de Bijbel openslaan en dan naar rechts. Spreuken 18, vers 10 en 11. Er staat in vers 11, het bezit van een rijke. Nee, laat ik maar in vers 10 beginnen. De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Ik lees er ook 11 nog even bij. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad als een hoge muur in zijn verbeelding. En nu snap ik ook waarom vers 11 daarachter staat. Hè? in zijn verbeelding. Dit, vers 11 is voor mij een beetje Babel. Ja? Maar het gaat om vers 10. Ja? De sterkte van die toren, die geeft een garantie voor onze veiligheid. Zijn trouw, barmhartigheid, genade, goedheid, gerechtigheid. Hij is een toren van sterkte. Daar willen we bouwen, daar willen we heen. En Spreuken 18 vers 10, dat zijn woorden die u uitnodigen. En het eerste deel van het vers staat helemaal vast. En wat was het eerste deel van het vers? De naam van de Heer is een sterke toren. Maar het tweede deel van het vers staat niet vast. Waarom niet? Omdat u dat zelf moet doen. En wat staat er dan? Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Ik zou tegen mezelf willen zeggen en tegen u, ga steeds die toren binnen. Want de vijand kan je daar niet bereiken en daar ben je altijd veilig. Amen.